Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 25, vers 4. Seren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. Deze komt deze avond gemeente uit het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 22, vers 1 tot en met 19. Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En na de schriftlezing zingen wij samen Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, vers 4, na de schriftlezing. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zal zeggen. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich. En Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van den hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen. En uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel en als het zand dat op de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En zij maakten zich op en zij gingen tezamen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. Van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We willen vanavond de geschiedenis uit Genesis 22 met elkaar gaan overdenken. En als uitgangspunt lees ik nog 4 teksten voor uit dit gedeelte. Dat is Genesis 22, de versen 7, 8, 13 en 14. Genesis 22, vers 7 en 8. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide tezamen. En vers 13 en 14. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter hem was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Voordat wij gaan luisteren wat de boodschap is vanuit dit geschriftgedeelte, gaan wij de Heere eerst bidden om zijn zegen. Heere God in de hemel, ook deze avond brengt u ons op uw dag weer samen in uw huis. En Heere, laat het mogen zijn in die gezindheid: ik ware liever in mijn bondsgods woning dan 1000 plaatsen elders waar u niet bent. Want Heere, al heel lang geleden werd het gezegd dat dit de werkplaats is van de Heilige Geest. We kunnen op geen betere plek zijn dan in uw huis, omdat u daar door middel van uw woord wil onderwijzen. Dat u diegenen die u niet kennen tegemoet komt met die indringende boodschap: bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Wend u naar mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En Heere, mag dat eens voor een onbekeerde in ons midden indringen. En dat er vanavond een wonder mag gebeuren. Maar Heere, niet alleen onbekeerden zijn hier op de beste plek, maar ook uw volk, die in beginsel hebben geleerd om u te vrezen. U weet ook hoe ze naar uw huis zijn gekomen, met welke worstelingen en vragen, aanvechtingen wellicht. En Heer, en u weet, u voor alle dingen die in het geestelijke leven plaats kunnen vinden, daar weet u raad mee. Want u hebt toch zelf gezegd: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Daar vloeit dat uit voort. En uw naam is toch ook raad. Heer, zoudt u dan vanavond ook onderwijs willen geven vanuit uw woord? Juist als het gaat om dat punt: hoe zal ik zalig worden? En wat is de grond van de zaligheid? Want we hebben vanmorgen mogen horen hoe een arme zondaar aan uw voeten terechtkomt. Maar vanavond zullen wij horen wat de grond daarvan is. En dat is dat wonderlijke, onbegrijpelijke offer wat u, Heer Jezus, hebt gebracht. Dat u zo laag wilde afdalen tot in de diepste diepten van de hel, om een verloren volk zalig te maken, met God te verzoenen. Heere, wat is dat toch een wonder. En geef dat dat wonder gekend mag worden en steeds meer en meer gekend mag worden. Want Heere, u leidt toch uw kinderen stap voor stap in de heilgeheimen van uw woord. En Heere, wilt u ons ook dat diepe geheim leren waarvan uw woord zegt: Sion zal door recht verlost worden. En wilt u ons daarvoor inwinnen, Heere, dat we op geen andere wijze zalig zouden willen worden dan alleen zo, op grond van recht en gerechtigheid. Dat is op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ons helpen om hem uit te stallen vanavond in het midden van de gemeente. Zonder u kunnen wij niets doen, Heere. We zijn zo steil en diep afhankelijk van u. Maar wilt u ons dan helpen? Uit genade, Heere, want dat is het. En wilt u dan alles wat ons kan hinderen, wilt u dat wegnemen? Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden, hier in deze gemeente, in het dorp hier, in ons vaderland, ja, wereldwijd. En wij willen u bidden voor alle arbeid die in uw koninkrijk gebeuren mag. Al uw knechten, wilt u ze helpen. Ook degenen die zich voorbereiden tot dat wonderlijke ambt, die studeren in Apeldoorn, wilt u dat zegenen, ook de hoogleraren en de andere docenten. Zonder u kunnen ze niets doen, Heere. Wees ook met zendelingen en evangelisten op de plek waar u hen hebt gesteld. Ook onze vriend en broeder van Luttinghuis in Gent, Heere, wilt u hem helpen, wilt u hem bemoedigen dat hij vrucht mag bemerken op het werk wat hij in alle gebrek daar mag doen, wilt u het zegenen. En zo zijn er velen anderen op deze wereld die uitgestoten zijn als evangelist. Wilt u ze zegenen, Heere? En wilt u geven dat er nog velen zalig mogen worden? Want in de veelheid van uw onderdanen, Heere, is toch uw heerlijkheid. Het gaat toch om uw eer. We bidden u ook voor ons land en volk. En dan moeten wij belijden, Heere, dat wij gezondigd hebben. Wat is ons land en volk diep afgeweken, ver afgeweken van uw geboden. Terwijl u zo gesproken hebt in ons land, ook door tekenen. En dan gaan onze gedachten terug naar dat welbewogen jaar 1953. En heren, er zijn er hier in de gemeente, waarbij het in de afgelopen week weer helder voor de aandacht is gekomen. En wat op het netvlies gegrift staat. En heren, wat kan dat allerlei gevoelens en emoties weer bovenbrengen? Hoe we wellicht voor onze ogen hebben gezien hoe familieleden en bekenden verdronken. Maar dat er ook in de gemeente zijn die weten van wonderlijke reddingen. O heren, wilt u geven dat al die dingen ons tot inkeer mogen brengen voor uw aangezicht? En dat we mogen zijn, heren, nog in het heden der genade. En dat het voor ons een wonder mag zijn dat wij toen, wanneer wij toen leefden, niet zijn omgekomen. Dat u onderscheid maakt waar het van nature niet is. En heren, u weet, heren, degene die nog steeds met de pijn en het verdriet van dat bewogen jaar rondlopen. Wilt u ze opzoeken en vertroosten vanuit uw woord. Want heren, de wonden kunnen wel kleiner worden, maar ze zullen nooit helemaal verdwijnen. Ja, dat geldt voor allen die een geliefde in het graf hebben liggen. Ouders die een kind moeten missen. Kinderen die een vader of een moeder moeten missen. Of een lieve opa of oma. Heer, u weet wat dat betekent. Wilt u vertroosten? Heer, wij willen u ook bidden voor onze regering. Geef dat ze een dienares van u zou mogen zijn en niet een dienares van de zonde. We kunnen ons grote zorgen maken, Heer. En we weten niet waar het naartoe gaat in de toekomst. Dat het voor ons als christenen zo moeilijk kan gaan worden. Wilt u ons dan voorbereiden dat we sterk kunnen staan in de strijd? Wees met onze koningin, Heer. U weet welk bericht zij in de afgelopen week bekendgemaakt heeft aan ons volk. Dat ze afstand zal nemen van de troon. Wij willen u hartelijk danken voor alles wat u ons in haar hebt gegeven. En wilt u verder met haar optrekken, ook als weduwe door het leven moet. En ook de zorg kent van haar ene zoon, die nog steeds in coma ligt. En wij willen u ook bidden voor onze kroonprins, die straks koning zal zijn. Heere, geef dat zij mogen staan als een David en dat zij u mogen vrezen. Dat kunt u alleen werken, Heere. Breid dan uw vleugelen uit over ons koningshuis. Heere, zo hebben wij veel voor u neer te leggen. En wij hebben niets verdiend. Maar wilt u ons uit genade horen en verhoren in de vergeving van al onze zonden. En dat alleen vanwege de arbeid en het bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 5. Terwijl u gelegenheid krijgt om de Heere te dienen met uw gaven. Eén rondgang voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer Vers 2, ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En vers 5, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 5. begin van de preek zingen wij Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer bij hem die gij geheiligd had, gezegd in hun gezicht, dat zoveel troost bevat, ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, vers 9, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, het is het jaar 1943. Midden in de Tweede Wereldoorlog. En we gaan in onze gedachten naar een van de werkkampen bij de Birma-sporenlijn. Die ook wel de dodensporenlijn wordt genoemd. Na een dag van harde arbeid komen ze weer terug, de geallieerde gevangenen. En zoals elke dag moet het gereedschap weer ingeleverd worden. En dan komen ze. Eén voor één brengen ze het gereedschap weer in een grote kist. Maar wat blijkt? Er wordt een bijl gemist. En als de officier dat hoort, dan wordt hij vreselijk kwaad. En hij zegt, alle soldaten moeten op een rij gaan staan. En dan staan ze. En dan zegt hij, waar is die bijl? Als de dader niet naar voren komt, laat ik u allemaal doodschieten. Het blijft heel stil. Niemand verroert zich. Tot grote ergernis van die officier natuurlijk. En die wordt nog bozer. En hij zegt, nog één kans. Als de dader niet naar voren komt, laat ik u allemaal doodschieten. Het blijft stil. En op het moment dat die man voor de derde keer wil zijn mond wil openen, komt daar opeens een oudere soldaat naar voren. En dan wordt er niet veel meer gesproken. Hij wordt meegenomen en gedood. En dan valt de nacht in. De andere soldaten zijn helemaal onder de indruk natuurlijk. Ze zullen misschien wel slecht geslapen hebben, maar voordat ze het weten is het weer vroeg. In de morgen van de volgende dag en ze moeten weer aantreden. En de bijlen worden weer uitgedeeld. En als ze allemaal een bijl hebben, ligt er toch nog één in de doos. Hij was dus niet gemist. Dus die man die naar voren kwam, heeft zich vrijwillig overgegeven in de dood, zodat de rest van die grote groep kon blijven leven. Dat is een offer. Dat is een plaatsvervangend offer. En misschien bent u mij wel voor dat u in uw gedachten geleid wordt naar ons klassieke avondmaalsformulier, waar wij die heerlijke zin lezen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat wijst op dat grote offer wat eens heeft plaatsgevonden op Golgotha. Het offer van Christus. En de geschiedenis die deze avond onze aandacht vraagt vanuit Genesis 22, die wijst daar ook heen. En wij gaan samen nadenken over het lam tot het brandoffer. En dan heb ik drie gedachten. In de eerste plaats de vraag van Isaac. Want we lezen in vers 7 dat hij zegt, vader, kijk, het vuur en het mes, maar waar is het lammetje? Tot het brandoffer. Hij mist dus dat lam. Daarom gaat hij ernaar vragen. In de tweede plaats gaan we samen nadenken over het antwoord wat Abraham mag geven. Want wat zegt Abraham? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En in de derde plaats letten wij op de voorzienigheid van de Heere. Want als de Heere het verhoedt, dan ontdekt Abraham die ram achter hem in de struiken. En die pakt hij, die slacht hij. En dan staat er zo opmerkelijk, in zijn zoons plaats. In plaats van zijn zoon. En daarvan mogen ze belijden. De Heere zal het voorzien. Het lam tot het brandoffer. De vraag van Isaac, het antwoord van Abraham en de voorzienigheid van de Heere. Het is een hele aangrijpende geschiedenis, ook een hele bekende geschiedenis die deze middag voor ons open ligt, gemeente. Abraham, de vader van alle gelovigen, die krijgt van de Heere een opdracht die zo onmogelijk is, dat een mens het haast niet in zijn hoofd kan halen. In vers 1 lezen wij dat het een verzoeking wordt genoemd. En dat woord moeten wij niet verkeerd uitleggen, want een verzoeking in de Bijbel komt ten diepste altijd van de duivel. En de duivel wil mensen verzoeken tot zonde. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Het woord wat hier bedoeld wordt in vers 1, dat betekent een beproeving. God gaat het geloof van Abraham beproeven door hem een zware verdrukking op te leggen. Een zware opdracht. Hij moet een brandoffer gaan brengen. En de Heere wijst precies de plaats aan waar hij naartoe moet, namelijk op de bergen van Moria. Nee, niet zomaar een brandoffer. Isaac, zijn lieve jongen, die moet hij gaan offeren. Weet u wat nu het meest onbegrijpelijk is van deze opdracht? Isaac is de zoon van de belofte. Hij is een erfgenaam. Wat zou dat betekenen, jongens, meisjes? Een erfgenaam. Ja, zegt iemand, dan zal Isaac zeker iets erven. Juist. En wat zal Isaac erven dan? Nou, als je even nadenkt, kun je het wel weten. Als Abraham en Sarai straks gestorven zijn, dan is al het vee, al de knechten en al het geld wat van Abraham en Sarai was, dat is voor Isaac. Want hij is de erfgenaam, hij mag dat erven. Juist, daar heb je gelijk in. Maar als er in de Bijbel wordt gezegd dat Isaac de erfgenaam is, dan zit daar nog een hele diepe gedachte achter, want hij erft niet alleen het materiële van zijn vader en moeder, maar de Heer heeft ook gezegd dat hij de erfgenaam is van de belofte. Wat wil dat zeggen? Nou, de Heer had aan Abraham een rijke belofte gegeven. Abraham, jouw geslacht zal zo groot worden, nog meer als het zand op de oever van de zee en de sterren aan de hemel. En uit jouw geslacht, Abraham, zal de Heer Jezus geboren worden. Dat was de belofte. En wat heeft nu de Heere gezegd? Abraham, die belofte die jij van mij gekregen hebt, die ga ik ook aan je zoon Isaac geven. En later zal ik hem ook gaan geven aan je kleinzoon Jacob. Maar nou moet Abraham Isaac gaan doden. Nou moet hij Isaac gaan slachten. Hoe kan die belofte dan ooit vervuld worden? Dat kan toch niet? En dat brengt wat teweeg in het hart van Abraham. Want als Abraham zijn zoon moet offeren, dan verliest hij niet alleen zijn aardse geluk en het genieten van het hebben van een kind, maar daarmee zal hij ook het eeuwige geluk gaan verliezen. Want als Isaac sterft, kan toch de Messias niet geboren worden? En wat zal er dan terechtkomen van de beloften van God? Waarom geeft de Heere nou eigenlijk zo'n zware beproeving in het leven van Abraham? Waarom gaat de Heere nu het onmogelijke van hem eisen? Waarom brengt de Heere sowieso zijn volk in de beproevingen? Bij de ene zwaarder als bij de ander, maar Gods kinderen weten wat het is om beproefd te worden. Waarom doet de Heere dat dan? Waarom deed hij dat bij Abraham? Om twee redenen. In de eerste plaats om dat geloof van Abraham nog helderder te laten schijnen. En in de tweede plaats om dat geloof te versterken, te verdiepen. Om hem door deze beproeving meer kennis te geven en genade van God in Christus. Dat zullen we straks nog wel zien. En Abraham is op reis gegaan, samen met zijn zoon Isaac. Een gemeente, ik weet niet of u wel eens onder de indruk bent geweest over die goede verhouding die er was tussen vader Abraham en zijn zoon Isaac. Abraham was echt een vader voor Isaac. En Isaac had zijn vader zo hartelijk lief. Moet u maar eens opletten hoe ze elkaar aanspreken. Isaac heeft het over mijn vader. En Abraham die zegt, mijn zoon. Wat teer. Wat een teerheid klinkt daarin door. Het is mijn vader. Isaac is mijn zoon. Daar klinkt het wonder in door. Het wonder wat de Heere gegeven heeft. Maar weet u wat nu ook zo duidelijk blijkt uit die verhouding tussen die twee? Wat de vrucht is van de opvoeding in de vreze des Heeren. Want u kunt er wel van uitgaan dat Abraham opgevoed is in de vreze des Heeren. Vanaf zijn jongste jaren af heeft de dienst van de Heeren een hele duidelijke plek gehad in het gezinsleven van Abraham en Isaac, Abraham en Sarai. En Isaac heeft dat vanaf zijn jongste jaren meegemaakt. En bij die dienst van de Heeren hoorde ook het aanbidden. En Abraham en Sarai hebben heel eerlijk verteld aan Isaac dat je God niet zomaar kan aanbidden. Want God is een heilig God. En God is een rechtvaardig God. En je kan niet zomaar tot God gaan vanwege onze zonden. Nee, heeft Abraham gezegd, Isaac, als je wil leren God aanbidden, dan moeten we eerst een offer brengen. Eerst een offer. En bij dat offer kunnen wij pas God aanbidden. Zo was Isaac opgevoed. Abraham die moet een brandoffer gaan brengen. En wat is een brandoffer? Een brandoffer, dat werd geslacht en dat werd uitgevoerd om de Heere dus te aanbidden. Maar een brandoffer, dat was een offer waarbij een dier moest genomen worden en dat moest op het altaar gelegd worden. Het moest helemaal verbranden. Het moest in die rookwolk helemaal opgaan naar boven. Het woordje brandoffer in het Hebreeuws betekent ook opstijgen. Opstijgen tot God. Het is de tweede keer in de Bijbel dat we hier in Genesis 22 het woordje brandoffer tegenkomen. Waar komen wij dat eerste keer dat woordje tegen? In Genesis 8. Dat is die geschiedenis dat het water na de zondvloed weer is gaan zakken. En dat Noach met zijn vrouw en kinderen de ark weer uit mag. En wat is de eerste actie die Noach dan doet? Hij gaat een brandoffer offeren. Wat is de betekenis van een brandoffer? Een brandoffer, en ik zei net al, dat heeft te maken met het opstijgen. En als we dan even Genesis 8 erbij pakken, dan staat daar dat als de rook omhoog stijgt van dat brandoffer van Noach, dat het lieflijk is in de neusgaten van God. Dat is natuurlijk niet letterlijk, jongelui, want de Heere God heeft geen neus en oren en een gezicht zoals wij, maar dat is figuurlijk bedoeld. Het wil eigenlijk zeggen, God zag het offer. God ervaarde dat offer. Hij zag dat het opkwam van de aarde naar omhoog. En het was lieflijk. Het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt voor lieflijk, dat betekent sussen, tot rust brengen. Moet er dan bij God iets tot rust gebracht worden? Moet er bij God iets gesust worden dan? Ja, gemeente. Bent u daar ook al achter? Wat moet er bij God dan tot rust gebracht worden? Zijn toorn over onze zonden. Want zodra die heilige God, gemeente, staat er eens een ogenblik bij stil, maar een geringste zondige gedachte bij u ziet en bij jou ziet, dan ontsteekt er wat in het hart van God en dat is verschrikkelijk. Dat is toorn, want God kan geen gemeenschap hebben met onze zonde, gemeente. Daar is God te rechtvaardig voor. En God heeft ons zo goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat als hij zonde bij ons ziet, dan kan God niet anders doen dan ons straffen vanwege onze zonden. En die toorn die moet tot rust gebracht worden. Die moet weggenomen worden. Dat is de betekenis van het brandoffer in het Oude Testament. Zodat er een offer opstijgt tot God, wat lieflijk is voor God. En daar moet Isaac ook van gehoord hebben. Ongetwijfeld. En dat blijkt met name uit de vraag die hij gaat stellen. Want we zien ze allemaal in gedachten gaan. Ze komen daar bij die berg Moria aan. Die morgen vroeg heeft Abraham het hout al gehakt. En hij heeft het op de ezel geladen. En als ze daar dan bij die berg komen, dan zegt hij tegen die knechten: dan moeten jullie hier wachten totdat wij terug zijn gekomen. Wij terug zijn gekomen. Het is niets anders geweest als een geloofzaak van Abraham. Toen heeft Abraham die grote bos hout van de ezel afgepakt. En die heeft hij gelegd op de schouders van Isaac. En zelf nam hij een mes en het vuur. En zo gingen ze samen. Je ziet ze in gedachten gaan. En dan klimmen ze al hoger. En ze zeggen niets. Wat een strijd moet het voor Abraham geweest zijn. Dan moet hij zijn lieve jongen gaan offeren. En hij weet het nog niet. En Isaac die weet dat ze op die berg God gaan aanbidden. Maar Isaac weet ook dat het zomaar niet kan. Daar hebben zijn vader en moeder hem in onderwezen. En dat heeft de Heilige Geest geheiligd aan zijn hart. Ik kan alleen God aanbidden als er een lam is. En nu ga ik met mijn vader God aanbidden. En ik draag dat zware hout op mijn rug. En mijn vader heeft het mes. En ik zie ook dat hij wat vuur bij hem heeft. Maar waar is het lam? En dan verbreekt hij die stilte. En dan zegt hij: vader, nou hebt u wel dat mes. En u hebt dat vuur. Maar waar is het lammetje, vader? Want anders kan het toch niet? Is dat geen zegen, jongelui? Als je met je vragen bij je vader en moeder terecht kan. Ouders, kunnen uw kinderen dat? En ik weet het wel, tere vragen stellen aan mensen die je zo eigen zijn, valt niet mee. Je doet het makkelijker bij een vreemde. Maar jongelui, je ouders zijn er in de eerste plaats voor. Je mag met al je vragen bij je vader en moeder terecht. En ouders, mogen ze met uw geest, met hun geestelijke vragen bij u terecht? Opa's en oma's, mogen ze bij u terechtkomen met die diepe vragen? Dat is een zegen, als dat mag, als die ruimte er is, ook al is het soms zo moeilijk. Isaac wist dat hij bij zijn vader terecht kon. Vader, kunt u me nou eens vertellen waar het lammetje is? Want anders kunnen we toch geen brandoffer brengen, vader? Dan kunnen we toch God niet aanbidden? Wat een diepe vraag. Wat een inhoudsvolle vraag is dat. Wat een zegen. Ouderlingen, diakenen, als je die vraag op huisbezoek tegen mag komen. Vaders en moeders, als je kind met deze vraag bij je zou komen. Nee, natuurlijk niet met de vraag: vader, waar is het lammetje? Dat zullen ze niet vragen. En ze zullen het misschien ook niet vragen met de woorden die u gewend bent. Maar als het maar gaat om de inhoud: vader, moeder, kunt u me nou eens vertellen waar ik de Heer Jezus kan vinden? Want hij is toch het lam van God dat de zonde der wereld kan wegnemen? O, wat is dat toch een gezegende vraag. Als je kind dat aan je zou stellen: papa, waar kan ik de Heer Jezus vinden? Wanneer ga je die vraag eigenlijk stellen? Wanneer komt er een behoefte in je hart naar de Heere Jezus? Naar dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Zou je me dat kunnen vertellen? Ja, zegt iemand, die vraag wordt geboren als de Heilige Geest gaat leren dat je een zondaar bent. Klopt. Maar er komt wel wat bij. Want wij lezen in de Bijbel wel meer van mensen die zondekennis hadden, maar zijn toch verloren gegaan. Ik denk aan Judas of Kaïn. Kaïn die zei: mijn misdaad is veel groter dan dat ze vergeven kunnen worden. En wat heeft hij gehuild? Nee, het gaat om nog een les. Dat is die les waarbij de Heere je laat zien dat ik met mijn zonde die hemelhoge schuld heb. Daar heb ik het vanmorgen ook over gehad. En dat je leert dat ik met mijn eigen goede werken en pogingen en met mijn tranen en met mijn ernstig bidden en met mijn Bijbel lezen het maar niet voor elkaar krijgt om die schuld weg te dragen. Deze vraag naar het Lam van God, die wordt geboren wanneer een zondaar gaat belijden, ootmoedig in de stilte voor God. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is een van de eerste lessen die de Heilige Geest leert op de school der genade. Maar dat niet alleen. Dan komt er ook die vraag, als het dan zo is, Heere, dat ik naar uw rechtvaardig oordeel de straf verdiend heb, is er nog een middel om daar onder vandaan te komen? En dat niet alleen, maar om weer opnieuw in genade aangenomen te worden. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik op een eerlijke manier af van mijn zonde en mijn schuld? Ik krijg het niet meer voor mekaar, Heer. Ik heb iemand nodig. Een ander die het voor mij doet. Wie dan? Dat weten wij wel, krachtens opvoeding. Dat is het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar als de Heilige Geest het gaat leren dat u een zondaar bent, een schuldige zondaar die de straf verdiend heeft, dan weet je de weg niet meer. Dan moet die weg geopenbaard worden aan je. En dat is nou het liefste werk van de Heilige Geest. Om de schrift te openen. Die zijn het die van hem getuigen. Waar is het lam tot het brandoffer? Vader, zegt Isaac. En hoor ik een arme zondaar vanavond zeggen, maar ik zie hem niet. Waar kan ik hem dan vinden? Luister dan eens naar het antwoord wat Abraham geeft. Onze tweede gedachte, het antwoord van Abraham. Ik zei net dat het een grote zegen is als een zoon of dochter bij je zou komen met zo'n vraag. Zeg, moeder, zou je me eens willen vertellen hoe ik de Heer Jezus kan leren kennen? Maar hoe zou die vraag van Isaac bij Abraham overgekomen zijn? Ik denk dat er een zwaard door zijn ziel ging. Toen Isaac zei, vader, kunt u het me eens vertellen? Abraham wist wie er op het altaar moest. Zijn eigen zoon. Wat moet Abraham nu zeggen tegen zijn zoon die achter hem aanloopt met dat grote pak met hout op zijn rug, die als het ware als een veroordeelde daar achter hem loopt? En want we lezen in de Bijbel, in Deuteronomium 21... dat iemand die aan het hout hangt vervloekt is. Dat kun je net zo goed zeggen van iemand die brandhout draagt van het offer. Dat is ook een symbool van vervloeking. Hoe moet hij nou tegen zijn jongen gaan zeggen dat hij op het altaar moet? Hier is toch als vader zijnde geen antwoord op te geven. En toch mag Abraham antwoord geven. En let er dan eens op, gemeente, hoe rijk dat antwoord begint. God zal. Nou, daar kun je al een uur over nadenken. God zal. Wat zegt Abraham eigenlijk? Hij zegt eigenlijk tegen Isaac, zeg jongen, jij mist het lam, hè, tot het brandoffer. Jij weet niet waar je dat lam kan vinden. Zal ik jou dat eens vertellen? Moet je bij God zijn. God zal. Hij kiest het uit. Wat is dat wijs van Abraham, gemeente? dat Abraham zijn zoon gaat wijzen op God. En dat is een hele belangrijke les voor ons. Want wij moeten niet met de Heere Jezus verzoend worden. Wij moeten met God verzoend worden. Wij moeten voor Gods aangezicht terechtkomen. Willen wij gered worden. Want zelf kunnen wij het niet. En als er dan een mogelijkheid is om zalig te worden, dan moet je bij God zijn. God zal. Zo kwam de Heer ook al tot Adam en Eva, toen hij ze kwijt was door de zonde. Waar zijt gij? Klonk de stem in het paradijs. En dat klonk als een rechter, maar niet om Adam en Eva te verdoemen, maar om ze te behouden. Want als ze dan bevend voor God staan, klinkt daar vanuit de hemel voor het eerst: ik zal vijandschap zetten. God zal. God komt met zijn belofte. Wat een wonder, gemeente. Dat hij de aarde niet heeft laten gaan. En dat hij de mensen ook niet heeft laten gaan. Maar dat hij zichzelf heeft geopenbaard als een God die genade wil geven. God zal. Zo heeft Mozes hem ook leren kennen bij die brandende braambos. Ik zal zijn die ik zijn zal. God zal. Ja, wat zal God dan? Wat is dan de inhoud van de belofte die Abraham aan Isaac mag geven? Nou, luister maar. God zal het lam voorzien. En als u in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u dat daar het woordje lam onbepaald staat beschreven. Met het woordje een ervoor. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Maar als je dit in het Hebreeuws gaat bekijken, dan staat er voor het woordje lam een lidwoord. Bepaald. Dus eigenlijk staat er: God zal voor zichzelf het lam voorzien. En dat voorzien betekent uitkiezen. Abraham wil eigenlijk zeggen tegen Isaac: jongen, dat lam waar jij om verlegen bent, wat jij mist, God weet waar het is. En God kiest het uit. Eigenlijk wil Abraham met dit woord zeggen, als je het heel goed in het Hebreeuws gaat bekijken: Isaac, dat lam wat God uit gaat kiezen, dat zou ik kunnen zijn, dat zou jij kunnen zijn, of dat zou een ander kunnen zijn. Of door onszelf, of door een ander. Dat is het antwoord. Maar het is Gods keuze, Isaac. Ja, gemeente, zo alleen zal het kunnen. En als we goed naar het antwoord van Abraham gaan luisteren, en we mogen daarin het woord van God zelf horen, dan is het aan de ene kant een rijke belofte die Abraham zijn zoon mag geven. Maar tegelijkertijd snijdt het alles van de mens af. Want wat staat er? God zal het lam ten brandoffer voorzien, uitkiezen, voor zichzelf. God had dus eerst zelf een lam nodig. En dat heb ik u al uitgelegd, want God was vertoornd over de zonden. En die toorn moest gestild worden. Daarom heeft God zelf een weg uitgedacht. En het lam tot het schuldoffer, tot het brandoffer verkoren. Zo kreeg Isaac antwoord op die brandende vraag naar het lam. Hij moet naar God gaan. Hij moet het van God verwachten. Hoe het ook zal gaan, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Hoor je dat, arme zondaar in ons midden? Als je Christus mist en je voelt dat je hem nodig hebt, dan verwijs ik u naar God. Ja, maar zegt iemand, weet u wel hoe erg ik gezondigd heb? En ik voel zo dat God vertorend is over mijn zonde. Moet ik dan naar diezelfde God gaan die mij moet straffen? Moet ik dan bij diezelfde God zijn om te vragen of er nog een mogelijkheid is om zalig te worden? Ja, gemeente, bij diezelfde God. Want diezelfde God heeft nou zelf een weg uitgedacht. En die heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. O, onderzoek dan toch biddend het woord van God. Want daar kun je dat lam vinden. Daar kun je Christus vinden. Die aan de hoge eis van God kan voldoen. Want God eist wat, gemeente. De hoogste straf. En die kunnen we niet betalen. Maar het lam wel. Zo krijgt Isaac een rijke belofte. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Maar gemeente, u bent het toch wel met mij eens dat bij een belofte een vervulling hoort. En degene die werkzaam gemaakt zijn met een belofte, die weten dat. Die kunnen niet meer rusten voordat ze de vervulling van die belofte hebben gekregen. En dat gebeurt ook op de Moria. God gaat die belofte vervullen. Onze derde gedachte, de voorzienigheid van de Heere. Wanneer Abraham en Isaac dan op de aangewezen plaats zijn gekomen, gemeente, gaat Abraham het altaar bouwen. Nou, jongens en meisjes, Abraham heeft een paar grote keien bij elkaar verzameld en opgestapeld. Dan pakt hij het hout van Isaacs rug en legt dat op het altaar. En dan is er een aangrijpend moment aangebroken. Laten we in de geest maar weer op de Moria verkeren en in onze gedachten voor ons zien. Daar staat die oude Abraham met zijn betrekkelijk jonge zoon. Hoe oud hij precies geweest is, weet ik niet. Maar wel iemand in de kracht van zijn leven. Misschien heeft hij zijn oude hand wel op de schouder van Isaac gelegd en hem indringend aangekeken. En gezegd, zeg Isaac, jij miste dat lam, hè? Heb ik je niet verteld dat God het zal uitkiezen? Ja, vader, dat heb u gezegd. En Isaac, mag God niet uitkiezen wat hij wil? Ja, vader, dat mag God doen. Zeg Isaac, zal ik je eens vertellen wie dat lam is? Jij. God heeft jou uitgekozen, Isaac. Jij moet op het brandhout, Isaac. God wil het. God eist het. Zeg, jongelui, wat zou jij doen als jij daar op die Moria stond? Met je vader. En je vader zou tegen jou zeggen, jij moet op het altaar. Jij moet sterven. Wat zou je doen? Weet je wat ik zou doen? Ik zou rennen voor mijn leven. Ben ik heel eerlijk. Want iedereen is toch bang voor de dood? Maar wat doet Isaac? Nee, Isaac vlucht niet weg. Isaac blijft staan en geeft zich over. Dat is genade. Die genade heeft hij van God gekregen. God zegt het. God eist het. Het is een voor die heilige rechtvaardige God mag Isaac buigen. En hij zegt, hier ben ik, vader. Bind mij maar. en leg mij maar op het offerhout. God wil het. God eist het. En dan breekt er een ontzaglijk moment aan. De spanning stijgt ten top. We hebben samen gezongen Psalm 116 van een dodelijk tijdsgewricht. Een moment. Ziet u hem liggen? Isaac op het altaar, gebonden. In de hemel, een God die eist. Isaac, een zondaar. En tussen die eisende God en die zondaar, het blinkend mes van Abraham. Nog één ogenblik. En Isaac is niet meer. Waar is het lam tot het brandoffer? Zal het Isaac dan toch zijn? Maar dan is het verloren. Voor eeuwig verloren. Abraham. Abraham. Doe hem niets. Waar komt die stem vandaan? Uit de hemel. En wat lezen wij? Het is de stem van de engel des Heren. Nee, er staat niet in de schrift van een engel des Heren. Een van de miljoenen engelen. Maar de engel des Heren. En wanneer wij de engel des Heren tegenkomen in het Oude Testament, is dat in de meeste gevallen niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Dus wat gebeurt er in dat dodelijkst moment? Treedt Jezus tussen. Als de engel des Heren en die zegt, doe hem niets. Wat een wonder, gemeente. Isaac hoeft niet te sterven. Christus belemmert het. Christus komt ertussen. Isaac zal leven. Eeuwig leven. De Heer is Abraham voor. En als de stem van de engel des Heren zwijgt, dan hoort Abraham het geluid. Dan pas. En hij kijkt achter zich en ziet een ram. En dan hoeft de Heer helemaal niet meer te vertellen waar die ram voor nodig is. Want door het geloof ziet Abraham, dat is het lam wat God bedoelde. Dat is het offer. En Abraham pakt die ram en bindt het in plaats van Isaac. De rook stijgt op en het is lieflijk voor de Heere. God is verzoend. Hoe zullen die twee daar gestaan hebben? Vol verwondering. God heeft zijn woord waar gemaakt. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Want weet u, hier op de Moria mag Abraham, en ik geloof echt dat het ook van Isaac gezegd kan worden, hebben die twee door het geloof verder mogen zien. 2000 jaar later. Hoe daar Christus is gekomen als het lam van God, wat heeft gebloed op de heuvel Golgotha. Heeft de Heer Jezus daar zelf niet van getuigd? Abraham heeft met verheuging uitgezien naar mijn dag en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Dit plaatsvervangend offer op Moria, wees heen naar het lam van God. Dat zal komen. Hij zal ook eens voor Abraham en Isaac de dood ingaan, om een volkomen verzoening teweeg te brengen voor hun zonden. Wat een wonder, gemeente. Als je als een zondaar daar staat en je mag door genade beleven, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, dan ga je zingen hoor. Zing hem met heel je hart. Wat we vanmorgen ook gedaan hebben. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Dat is oneindig. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Om Jezus wil. Vanwege het plaatsvervangend offer. Mag u dat kennen in uw leven, gemeente? Mag jij dat kennen, jongeren in ons midden? Kinderen, dat niet alleen anderen, maar ook mij, het is zo persoonlijk, hè, vergeving van zonde geschonken is. Alleen om de verdiensten van Christus wil, heeft God zijn belofte ook vervuld in uw ziel. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hoe doet de Heere dat dan? Dan leert hij zijn kinderen met twee woorden spreken. Dat is beleefd. Wat zijn dat voor twee woordjes? Recht en genade. Of zoals we samen gezongen hebben op Psalm 25. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in die weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Recht en genade. Als je gaat ervaren, gemeente, dat God recht op u heeft. Dat God rechtvaardig is. Dat God naar zijn heilig recht volkomen betaling eist. Dan ga je ervaren dat je dat niet kan. En wat is die rechtvaardige eis dan? Je moet sterven. Heb je al geleerd om eerlijk tegen de Heer te zeggen? Ja, Heer, u hebt gelijk. Ik heb er niks meer tegenin te brengen. Wat u doet is goed. Want uw doen is rein. U doet het niet verkeerd. Isaac zweeg. Liep niet weg. Maar gaf zich over. Maar als je op dat plekje komt, gemeente, dan zal God het nooit toestaan dat je verloren gaat. Omdat hij niet kan herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dan zal Christus tussentreden. Die zal te hulp schieten als die held om het verlorene te grijpen. En dan zul je de stem van die bloedbruidegom horen. Doe hem niets, want ik heb verzoening gevonden. Het is volbracht. En als God de stem van Christus hoort, dan kan God niet anders doen dan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Vanwege het offer van mijn zoon. Ja, daar ben ik mee tevreden. Dat is vrede. Maar dat heeft wat gekost, gemeente. Volgende week begint de lijdenstijd weer. Het heeft de Heer Jezus wat gekost. Hebt u de Heer Jezus wel eens zien gaan in die diepe smart van vernedering, toen hij de prijs ging betalen om plaatsvervangend zijn volk te redden? Zie hem eens liggen in de hof van Gethsemane. Hoe hij daar zijn vader op hem af zag komen als een rechter met een beker gevuld met de toren over de zonde. En die moest Christus aan de lippen nemen om hem op te drinken. En toen hij het daar gekreund heeft, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker toch voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe alleen. Toen boog de Heer Jezus onder het recht van zijn vader. En dat in plaats van zijn volk. Want als hij dan opstaat, terwijl zijn gezicht rood is van het bloed, want hij heeft bloed gezweten. En Judas daar aankomt met de bende en hij vraagt: wie zoekt gij? En als ze dan zeggen: Jezus de Nazarener, wat zegt de Heer Jezus dan? Ik ben het. En als je dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hoor je dat, arme zondaar? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie hem eens staan bij Pilatus, gegezeld, met een doornenkroon op zijn hoofd. Nog meer bloed. Het druppelt over zijn lichaam. En Pilatus wringt zich in allerlei bochten om hem maar vrij te laten, want zijn geweten zegt: deze mens is onschuldig. En dan gaat hij een tweetal stellen. En die stelt hij de gemeente voor: Jezus of Barabbas. Maar de Joden worden hysterisch en ze krijsen het uit: kruist hem, kruist hem, laat Barabbas los. En dan wordt Jezus overgegeven om gekruisigd te worden. Die zonderloze Jezus, beladen met de schuld van zijn kerk. En die vuile zondaar Barabbas mag vrij uitgaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat wordt zo'n wonder voor een mens, waarbij de zonden zo zwaar drukt. En dan zie ik Jezus de poort uitgaan, dragende zijn kruis. En de soldaten spelen het spel met deze koning. En dan plukken ze zomaar iemand uit het volk en die moeten maar eens helpen om dat kruis te dragen. Zie je ze gaan, de bebloede Jezus, met Simon achter hem aan. En zo komen ze bij de heuvel Golgotha. En er wordt Christus aan het kruis gehangen. En Simon mag vrij uitgaan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoor je het, kind van God, als het kruis zo zwaar drukt. Zie eens op uw lijdende heiland. Ik voor u, want ik heb het zwaarste al gedragen. Ik voor u. En zo ging Jezus de dood in, totdat hij het uitgejubeld heeft, uitgeroepen heeft op Golgotha. Het is volbracht, het doel is bereikt. Wat is dat een schoon, lieflijk woord geweest voor God de Vader. Dat was lieflijk in zijn oren. Dat bracht hem tot rust. Toen was de toorn gestild. En kon God genade bewijzen aan zijn volk. Het is volbracht. En als dat geloofd en omhelst mag worden, in een rechte weg, en je mag op het kruis zien, en je mag dan belijden, al is het misschien schuchter en hakkelend en stotterend: hij voor mij. We zijn vanmorgen begonnen met de vraag: wie is de Heer Jezus voor u? Ik wil er nu mee eindigen. Is hij die plaats, dat plaatsvervangend offer voor u? Als je hem nou nog niet kent, gemeente, wordt het dan niet de hoogste tijd? Want als u zo sterft, moet u de straf dragen. Eeuwig. 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 Zonder einde. Zoek deze zaligmaker die u vandaag gepredikt is. Rust niet voordat je weten mag op goede gronden: hij voor mij. Zou dat kunnen? Zegt iemand. weet u wel hoe erg het met mij is? Wat zei Abraham ook alweer? God zal. Hoor je het? God zal zorgen voor het lam. In uw plaats, ontdekt de zondaar, ga maar tot hem uit. Met verwachting. Want de Heere zegt, die de Heere verwachten zullen niet beschaamd worden. Zo is het toch, volk van God. U weet het. U weet het. Dat hij u niet heeft beschaamd. En u weet van de momenten af dat het bloed druppelde in uw ziel. En dat je mocht geloven. Hij voor mij. En als dat weer eens gaat leven in je ziel, kindersheren. Dan kun je met Isaac da Costa wel eens meezingen. Mijn redder, mijn Goël, mijn zondevernieler. Mijn meester, mijn heiland, mijn Heere, mijn God. Mijn onheilverwinner, mijn levensbezieler. Gezegend, geheiligd, beslist is mijn lot. Amen. Heren, zo naderen wij aan het einde van deze dienst nogmaals voor uw heilig aangezicht. Leer ons het wonder te bewonderen. En daar zal uw volk de eeuwigheid voor nodig hebben om dat te kunnen. Ik voor u, hoe is het mogelijk, Heren? Dat komt voort uit uw welbehagen. Toen u hebt gezegd, ik heb ze lief gehad met een eeuwige liefde. En u hebt het op aarde gezegd, Heer Jezus. Ik heb u lief gehad tot het einde toe. En Heere, dat zullen uw kinderen elke keer weer en steeds dieper mogen leren. En degene die daar buiten staan, geeft dat ze jaloers mogen worden op het volk van u. Want die zijn zo gelukkig. Hartelijk dank voor alles wat u ons hebt gegeven. U wilt ons veilig thuis brengen, Heere. U kent degene die alleen thuis komen. Wat kan de eenzaamheid knagen en moeilijk zijn, maar wilt u ze opzoeken? Gedenk de kerkraad in het werk wat op hun schouders ligt. Wilt u ook dominee Porcé helpen wanneer hij in en uit mag gaan in het midden van de gemeente? Wil u hem tot rijke zegen stellen? En dat hij ook een rijke Christus voor een arme zondaar veel mag uitstallen. En wilt u dat dan ook zegenen? Gedenk ons in deze nieuw begonnen week. Help ons bij alles dat ons wacht. Doe ons beseffen en leer het ons. Zonder u kunnen wij niets doen. Op school niet, op ons werk niet en thuis niet. Het wacht op uw zegen, Heere. Vergeef al het zondige en zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen Psalm 118, vers 9 en vers 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En vers 10, dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 118, vers 9 en 10.
Thank you.
Laten wij ook deze dienst eindigen met het gebed om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij al de eer. Amen.